Heer God, u bent onze God en onze koning en we willen u aanbidden. We willen voor uw troon komen, want u bent God en u bent onze eer waardig. En Heer, wij openen ons hart als u tot ons spreekt. Raak ons diep aan, Heer, dat het verlangen van u om in ons te wonen, dat we dicht bij u zijn, Heer, dat we er vanmorgen weer iets van mogen proeven van uw grootheid, van uw glorie. Heer, wij openen ons hart. We onderwerpen ons aan u. Deze ruimte is rein en heilig voor u, Heer Jezus. U mag tot ons allemaal spreken. Amen. Ik mag vanmorgen met jullie spreken over thuiskomen. Thuiskomen. Ik heb deze spreekbeurt overgenomen vlak voor de vakantie. Dus Mark had geen vakantie meer deze zomer. Zeg Jan, als ik nog een zondag weg wil, een weekje weg wil, kun je hem overnemen. En ik moet zeggen, ik heb een ontzettend goede tijd gehad bij deze voorbereiding. Ik ga ik je vanmorgen in meenemen. Ik mag spreken over Handelingen 7, vanaf vers 44. En dat komt op het scherm te staan. En dat ga ik eerst met jullie lezen. En dit is dit komt uit de verdediging van Stefanus. Stefanus stond voor de Hoge Raad, voor de leiders, destijds van de kerk van de Joden van Israël. En hij begon te verdedigen wat hij deed, waarom hij zo gepassioneerd was van Jezus. En hij vertelde hoe God Abraham had geroepen, omdat God in mensen wilde wonen. Hoe God Jozef heeft geroepen, hoe God Mozes heeft geroepen om het volk Israël terug te halen. Hij zegt van, ik wil bij jullie wonen. En in het stukje hiervoor gaat het erover dat God die geeft op dat moment de instructie aan Mozes om een tabernakel te bouwen. En dan zegt het volk, dat duurt wel erg lang, we maken onze eigen God. We maken een gouden kalf. Want een gouden kalf is van goud, is zichtbaar, is tastbaar. We maken iets wat we prachtig vinden, wat de hele wereld kan zien. En wat ook iedereen heeft. Weet je, op die manier willen wij onze God dienen. En dan komt dit stuk, waar God zegt, ja, maar jullie wilden dat wel, maar jullie hebben gewoon je bent achter jezelf aangelopen. En dan komt dit deel, vanaf vers 44. Dan zegt Stefanus, onze voorouders hadden in de woestijn de verbondstent bij zich, gemaakt in opdracht van de engel die met Mozes sprak naar het ontwerp dat Mozes had gezien. De verbondstent, dat is de tabernakel of de ontmoetingstent. En die hadden ze bij zich, dus God die woonde in hun midden en ging met hen mee. Onze voorouders hadden deze tent bij zich toen ze onder leiding van Jozua het land veroverden van de volken die God voor hen uitdreef. Dit duurde tot in de tijd van David. En David werd door God begunstigd en vroeg om een heiligdom voor het volk van Jacob. Maar het was Salomo die voor God een tempel bouwde. Dus het begint met een tabernakel en die is mobiel en die gaat dus met het volk mee. Waar ze ook gaan, dat is prachtig, hè? God gaat met ons mee. God is niet ergens in een gebouw, maar God gaat met ons mee. Maar, zegt hij, Salomo, die zegt, toch woont de Allerhoogste niet in een huis dat door mensenhanden is gemaakt, zoals de profeet zegt, de hemel is mijn troon, de aarde mijn voetenbank. Hoe zouden jullie dan een huis voor mij kunnen bouwen, zegt de Heer, een plaats waar ik kan rusten? Heb ik dit alles niet met eigen handen gemaakt? In feite zegt hij, het is mooi dat je een tabernakel bouwt. Het is mooi dat je een tempel bouwt. Het is een plek, ik wil wonen tussen jullie in. Maar het mooie, de Bijbel heeft prachtige tegenstellingen. Die moet je gewoon laten staan. God zegt, echt ben ik te groot om tussen jullie te wonen. Want de hemel is mijn troon en de aarde is mijn voetenbank. Maar toch wil ik wel tussen jullie wonen. En daarvoor had het een tabernakel, een tempel en God wil nu wonen in jou en mijn hart, in de gemeente. Dus God die doet dingen die eigenlijk niet kunnen. Dat is mooi, hè? Dingen die onmogelijk zijn, die gebeuren. En daar ga ik jullie vanmorgen in meenemen. Dingen die onmogelijk zijn. En dat in het thema thuiskomen. Want toen ik dit thema las, en ik las de tekst erbij, en het eerste wat je denkt, wat is thuiskomen? Ik moet dan denken bij thuiskomen van dat je, ja, ik had een beetje op vakantie, wat is thuiskomen? Dan sta je, dit jaar mochten wij helemaal naar de Middellandse Zee. En dan ben je in Monaco. We stonden voor het grote casino. En wat is dan thuiskomen? Dat is niet het casino. Maar dan kom ik Auke en Annemiek de Jong tegen. Ik denk, wow. Weet je, dat is thuiskomen. Je herkent een broer en een zus. En het doet wat met je. Weet je, dat is thuiskomen. Een broer en een zus herkennen. Je dient samen dezelfde God. Je geniet van je vrijheid. En je bent er om te genieten van je vrijheid. Maar wat voor mij ook al thuiskomen is. Weet je, wij gaan altijd met een tent. En ik lig dan een paar weken op zo'n luchtbed. En dan moet je elke morgen echt opstaan. Hè? En je moet op en je moet staan. Kijk, bed is gewoon uitstaan. Je stapt uit en je gaat staan. Maar ik ben er na een 2-3 weken ben ik er echt zat van. Weet je, dat is toch heerlijk. Gewoon in je eigen bed, lekkere matras. Gewoon lekker 's morgens uitstaan, niet opstaan. En lig je koffie. Weet je, 30 seconden knop indrukken en je hebt koffie. Dat duurt me in de vakantie langer. Weet je, dat is voor mij ook thuiskomen. Maar ook het feit dat je zegt, weet je, hier ligt mijn uitdaging. Het werk komt weer. De uitdaging, de mensen waar je van houdt. De plekken waar je van houdt. Dat is ook thuiskomen. Weet je wat ook thuiskomen kan zijn? Dat is wel een rare. Wij waren op vakantie en onze oudste dochter, Melot, had een vriendin mee. En op de eerste dag, gelijk gezegd, weet je, daar is de keuken, daar is dit, daar is alles, weet je, alles moet je zelf pakken. Daar doen wij niks mee. Voel je thuis? Nou zegt ze, weet je wat voor mij thuis voelen is? Dat ik gewoon mij zo vrij voel om hier een wind te laten. Dan kun je voor, dus ik slik even en ik heb geleerd om dan niet direct te reageren. Ik denk, ja, dat is voor mij geen thuiskomen, maar oké, het is goed afgelopen. Ik heb geen winden gehoord, ook niet geroken. Ja, stille water hebben stille winden, zouden we zeggen, maar thuiskomen. Maar het geeft wel aan, thuiskomen is een plek waar je fijn voelt, maar waar ook de klus klaar ligt, waar gewerkt moet worden. En bij deze tekst dacht ik ook aan Mozes. Weet je, Mozes neemt het volk mee en hij komt aan het eind in het volk bij het beloofde land. En voor hem als thuiskomen dat hij naar God de Vader mocht. Hij had zo'n nauwe relatie met God. Dat is ook thuiskomen. En thuiskomen was ook voor het volk Israël om in het beloofde land te komen. Dat was hun thuis en ze hebben nog een generatie lang moeten knokken om die plek in te nemen. Dat is ook thuiskomen. Maar als ik deze tekst lees, dan gaat het niet over dit thuiskomen. Niet het beloofde land. Het gaat in dit thuiskomen om bij het hart van God de Vader te komen. Deze tekst, Handelingen 7, vanaf vers 44, die gaat over God zegt, ik wil wonen bij de mensen. Het is eigenlijk onmogelijk. En dat je dan dicht bij God mag komen. Dat je zijn heerlijkheid mag proeven. En daarvoor heeft hij een tabernakel gemaakt. En die tabernakel, die geeft aan hoe je bij het hart van God kunt komen, de heerlijkheid van God. En daarin ga ik jullie meenemen. Maar ik ben bij deze preek, ben ik kinderen nodig. 12. 12 kinderen. Om dit uit te leggen. En weet je, ga er even over nadenken, 12. Maar dat betekent dat je een half uur lang hier staat en dat je iets uitbeeldt. Dat is wel mooi, want dan kom je thuis. Ik zeg, weet je, papa, mama, ik heb de eerste preek gehouden. Weet je, je hoeft geen mond niet open te doen. Ik praat wel wat. Maar jullie spelen gewoon mee. Dus 12. Welke 12 zeggen, weet je, ik ga meespelen. Je moet gewoon een half uur kunnen staan. Weet je, meespelen. Wie? Ja, anders komt er geen preek vanmorgen. Ja, dan moet ik naar de volwassenen. Ja, kom maar deze kant op. 1, 2, 3. Ze werden bij loting aangewezen. 4. Ik zoek een paar tieners eigenlijk erbij. Weet je, een beetje evenwicht. Ja. Ja, ik zie er van. Oh, dat zou jullie willen. Ja. Sorry, ik zag je in één keer. Dit is echt leuk. Dit is mooi. Ja? Jullie met z'n tweeën? Oké. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Hey, ik heb 12. Jij mag er ook bij, tuurlijk. Is goed, ik kan altijd extra gebruiken. Oké, kom op het podium. Jullie ook bij, is altijd goed, ja. Yes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14. Oké. Hey, ik vind jullie wel grote helden, weet je dat? Oh, hebben jullie erin geluisterd? Geweldig. Weet je wat ik groep? Ik zoek eerst twee poortwachters. We gaan even de tabernakel nabeelden. Jij bent van mijn goede poortwachter en jij. Kom maar deze kant op. Oeps. Jullie gaan hier staan. En dan ga je gewoon. Je kijkt gewoon naar elkaar en dan blijf je gewoon staan. En even zo doe je gewoon je hand naar voren. Nou, dan kun je een half uur lukt. Dit is de, weet je, dit is de voorhof. Mag dat plaatje op de beamer? Dan ziet iedereen een beetje wat ik bedoel. Dit is de ingang van de voorhof. Dus jullie staan hier zo, de voorhof. Wil jij het brandofferaltaar spelen? Ja? Kijk, oké. Ja, oké. En dan ga je gewoon zo staan, brandofferaltaar. Je mag iets naar voren komen, want anders heb ik het podium te klein. Iedereen iets deze kant op. Ja. Oeps. Ja. Oké. het wasbekken. Stel jij het wasbekken? Ja, dus jij gaat erachter staan, je bent het wasbekken. En het wasbekken gaat ook een beetje zo. Dat betekent gewoon, ik ga straks uitleggen wat het is. Zoek ik de volgende poort, de volgende voorhangsel. Kijk, jij bent het voorhangsel, ga je hier staan. Kijk. Nog één. En nog één. Jij bent ook al vriendelijk, jij mag hier ook staan. Kijk, dat is leuk. Zo, jullie, er zit weer een gordijn. Even kijken, dan zoek ik. Ja. Zou jij de kandelaar willen spelen? Ga je hier staan? En de kandelaar, die heeft 7 armen. Dus dan doe je gewoon, dan ga je zo staan. Zo. En doe je die vingers omhoog zo. Ik dus 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kijk, zo. Heb je 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ja. Ja. Zie jij de tafel met de toonbroden? Kijk, ga je aan deze kant staan. Dan weet je, ga je naar de mensen toe staan. Doe je handen zo. En in je handen, hier liggen 6 mooie broden en daar 6 broden. Even kijken, dan zoek ik een reukofferaltaar. Ja, ja, jij. Kijk, jij gaat hier staan. Dit is het reukofferaltaar. Jij gaat zo staan. Het reukoffer, dat zijn de gebeden. Ah, als je het even niet wil, even naar beneden. Als je kijkt, doe je snel weer zo, ja? Oké. Ik zoek hier nog 3. Het volgende voorhangsel. 1. 2. 3. Kijk, en dan mag jij helemaal achteraan staan. En helemaal achteraan in de voorhof zie je, dat is de ark met het verzoendeksel. Jij gaat gewoon staan en je bent gewoon blij. God is een God van vreugde en van liefde. Weet je waarom ik dit uitbeeld? Weet je, jullie blijven staan. Weet je, dit lukt wel, hè? Ik vind het geweldig wat jullie doen. En ik ga uitleggen wat er gebeurt bij de voorhof. Als ik de voorhof ben, de voorhof is 50 meter lang en 25 meter breed en de deur is 10 meter. Dat betekent, er hangt een kleed voor, rood, wit, blauw en paars. Dat zijn de kleuren rood van het bloed van Jezus, wit de reinheid, blauw het hemelsblauw en purper is de kleur van de koning. Het wijst allemaal op Jezus. Dus dat is Jezus. Ik kom binnen en ik heb bij mij heb ik een lammetje. Dus jullie hebben de deur, doe je handen zo. Dus ik sta hier voor en jullie zien, ik heb een lam. Mag ik binnen? Ja, ik mag binnen. Ik heb een lam. Je mag alleen... Ze mochten alleen binnenkomen in de tabernakel als je een lam had. Hè? Of als je een zonde had te beleiden. Of uit dankbaarheid. Hè? En een offer, dat kan een lam, dat kon een duif zijn. Dat kon ook een stier. Ze komen een joekel van de stier hier aan. Het had ook andere offers, maar ik kom dus met een lam. En dan kom ik bij jou. Je bent dan het brandoffer en je speelt dan ook de priester. Dat weet je... Ik heb van mijn leraar, ik was heel boos, heb ik de auto met een voorhamer in elkaar geslagen. En hij is nog 5 centimeter hoog. Maar ik heb er spijt van. En ik kom met dit lam, want ik wil schuld belijden. Dus dan leg ik het lam op de grond. En er staat op de Bijbel, dan moest je dus op dat lam, legde je hand op het hoofd van het lam, dat mijn schuld ging op het hoofd van het lam. Dan ging ik hem slachten in het brandofferaltaar. En op dat moment was mijn zonde was verdwenen. Dat was voldoende. Er stond een priester, de priester nam bloed. En dat bloed van dat offer, dat werd aan de hoorns geveegd. Soms werd een deel tegen het offer gedaan en soms ook een deel op de grond nog. Verschillende offers, er waren 5, 6 verschillende offers. En op dat moment was mijn schuld voorbij en dan kon ik weer gaan. Tot ik de volgende auto... Ja. Oké. Zo werkt dat. Dus dit was gewoon voor een gewone Israëliet. Maar hij kwam bij een priester. Nu spel ik de priester, want de priester die had zijn werk hier. Dus die was degene die het bloed nam, die in feite verzoening gaf. De priester stond tussen God en tussen mensen in. En de priester die nam dat offer aan, die zag erop toe. En die zorgde dat het bloed dus aan de hoorn van het altaar kwamen. nog een taak van de priester was om in het heilige binnen te gaan. Dat is de tweede ruimte. En dan stond er een wasbekken. Je hebt een wasbekken, maar bij de inwijding was de priester al ingewijd, was hij volledig geheiligd. Alleen doordat je door deze aarde leeft, worden je voeten worden vies. Kijk maar, jij. En je handen worden vies. Dus God zegt, je handelen en je wandel, daar word je vuil van. Dus als je wil binnenkomen in het heilige, dan moet je heilig zijn. Dus wat deed de priester? Die stond in het wasbekken en die zag zichzelf. Want dat water weerspiegelde het maar op, het was van koper. Dus die waste zijn handen, waste zijn voeten. En op dat moment mocht hij binnengaan door het voorhangsel. En ook dit voorhangsel weer dezelfde kleuren. Rood, wit, blauw en purper. Dus ik sta voor dat voorhangsel. En hier is nog de zonlicht. En jullie weten, ik ben rein. Mag ik je door? Ik ben rein? Ja. Dus ik loop dan door, want ik ben priester. En ik ga naar het heilige. En ik kom in het heilige, dus de eerste ruimte. En die eerste ruimte was gewoon geweldig. Want dit was een ruimte, die was kleiner. En de zijwanden waren van goud. En de bovenkant was een prachtig geweven doek met gerubs, met engelen erop. En de achterkant ook. Wat is dat? De heerlijkheid is een teken van God, hè? De goud. Goud is een teken van God. De heerlijkheid van God. Dus als je hier binnenkomt, dan zit je in de heerlijkheid van God en de engelen. Dus in die ruimte komt de priester. En dan ziet hij daar allereerst ziet hij de kandelaar met 7 armen en die olie. En die olie is het teken van de Heilige Geest. Dat is mooi, hè? De Heilige Geest, je ziet de Heilige Geest niet, maar wel het feit dat hij schijnt. De Heilige Geest die verlicht de kandelaar, die verlicht de hele ruimte, verlicht de wanden. Aan de zijkant het goud, boven en achter. En het was de taak van de priester om te zorgen dat deze lamp dag en nacht brandde. Dus ik moest zorgen dat al die olielampjes bijgevuld werden. Dat dag en nacht dit licht van God, dus geen buitenlicht, dat scheen in deze ruimte. Dat was een van de taken van mij. De tweede was de tafel met de toonbroden. Er lagen 6, een rij hier van 6 broden en hier 6 broden. 6 en die hadden te maken met de stammen van Israël. Waren ze 12 stammen, klopt hè? Ja, 12 stammen. En die broden waren gemaakt waarschijnlijk van fijn meel. En dat zal in de woestijnperiode van manna, van korianderzaad geweest zijn. Dat betekent, de priester hier binnenkwam en hij zag dat brood. En die moest er op sabbat neergelegd worden, een week lang. Dan wist hij van, wij zijn afhankelijk van God. Dit is het brood dat we moeten eten. Dat zag hij. Dus één keer per week moest er vers brood opkomen. Er zat nog reukwerk op. Maar wat de priester moest doen 2 keer per dag. Dus dit is 1 keer per week, dagelijks zorgen dat de olie er blijft. Dan ging hij door naar het reukofferaltaar. Want het reukofferaltaar, die was smaller. Het brandofferaltaar was 2,5 meter bij 2,5 meter hoog, heel breed. En het reukofferaltaar was een halve meter bij een halve meter hoog. Die was dus verticaal. Die is erop gericht om de gebeden naar God te brengen. Hier kwam reukwerk op. En God houdt van reukwerk. En in Openbaringen, in de Bijbel, zegt God, als je bidt tot hem, als je hem aanbidt, dan is het een reukwerk voor God. God geniet ervan. Dus 2 keer per dag moest de priester dat doen. Dus dit is het heilige. Dan is er nog een ruimte, het heilige der heiligen. Maar mocht de priester niet komen? Daar mocht de priester niet komen. Dus de priester kon 2 keer per dag er weer uitlopen en zijn werk doen. 1 keer per jaar had je een hoge priester. En de hoge priester mocht 1 keer per jaar mocht wel in het heilige der heiligen komen. Dus die moest eerst een offer brengen voor zichzelf, een grote stier. Dan 2 bokken. 1 bok werd de woestijn ingestuurd, de andere bok werd geofferd. Dat bloed werd ook weer aan de horens van het altaar gestreken. En dan nam hij het bloed mee, terwijl hij gereinigd was. Dan ging hij door het heilige, liep hij door het heilige. En dan kwam hij in het heilige der heiligen met het bloed 1 keer per jaar. En hij wist, want God had gezegd, als ik bij de mensen kom, als de mensen mij zien, zullen ze sterven. En dan kwam hij binnen met het bloed. En dan sprenkelde hij op de ark van het verbond. Dan sprenkelde hij bloed en ook 7 keer ervoor. En wat was die ark? In die ark, daar lagen de 10 geboden in, de wet. Maar er bovenin lag een verzoendeksel en er stonden ook gerubs boven. En die gerubs, die voorkomen dat mensen rechtstreeks bij de wet komen. In feite zegt God toen al, als er verzoening is, als er bloed is, dan kun je met mij praten. Maar God, want God had ook gezegd, vanaf die gerubs, vanaf dat verzoendeksel wil ik met jullie spreken. En de priester mocht dat 1 keer per jaar mocht die binnenkomen. Heel veel mensen zeggen, dat deel van de tabernakel zal donker geweest zijn. Ik vraag me dat af. Er was geen zonlicht, er was niet het licht van de olie, maar er was het licht van God zelf. En het licht van God zelf is niet donker. Dus God zelf scheen hier. Dus 1 keer per jaar. Dus even voor de samenvatting. Dus als ik kwam met een lammetje. Dus ik kwam binnen, ik kwam dus niet verder als het brandofferaltaar. Ik moest een zonde beleiden. Of het was dankbaarheid of een zonde of wat dan ook. Vijf voor de offers. Dus dat was voor mij. De priester mocht alleen zeg maar tussen dit deel en het tot in het heilige komen. En de hoge priester die kwam één keer per jaar hier achterin. Weet je wat God met die tabernakel wilde zeggen? Ik wil wonen bij de mensen. Ik wil wonen bij de mensen. Het was zeg maar mobiel. De mensen konden mee. God trok met de mensen mee. Maar als je God wilde ontmoeten, zaten er altijd priesters tussen. Er was geen rechtstreeks contact met God. Dus de priesters die waren bemiddelaars. Terwijl God wilde dat rechtstreeks, maar de mensen hadden gezegd, nee Mozes, zorg maar voor bemiddelaars, vinden wij beter. Nu is er één hele mooie uitzondering. Mozes. Mozes was een profeet. Mozes was koning. Deuteronomium 33 staat dat hij koning van Israël was. Nee, is dat de eerste koning. Moet je de herziene statenvertaling, statenvertaling of de NBG lezen. De NBV vertaalt dat anders. Maar het staat dat hij was koning van Israël. En hij was ook priester. En Mozes was degene die elke dag staat daar, die binnenkwam en die helemaal doorliep in het heilige der heiligen en met God sprak. Mozes sprak met God, mooi hè? Dus de regel was alleen de hoge priester één keer per jaar, maar Mozes mocht daar al altijd komen. Profeet, koning en priester, dat is een teken van, dat noemen ze Melchizedek. Je hebt priester Aaron op Melchizedek, maar dit laat eens zien van wie Jezus. Jezus was koning, profeet en priester. Ook Mozes mocht bij God komen en hij besprak alles met God. Als Mozes een probleem had met het leiden van het volk, dan rende hij altijd direct naar God en zei, Heer, ik heb een probleem. En door de heerlijkheid van God, als je weer Gods nabijheid komt, dat is zo mooi. Door die heerlijkheid van God kon hij weer terug en kon hij zijn volk aansturen. En er zijn de teksten, er zijn deze twee. Dat hij er elke keer kwam. Er staat in Exodus 25 vers 21 en 22. Daar staat, leg de verzoeningsplaat op de ark. Leg de verbondstekst die ik je zal geven in de ark. Dus de wet lag erin. Daar zal ik jou ontmoeten vanaf die plaats boven de verzoeningsplaat tussen de twee gerubs op de ark met de verbondstekst. Zal ik met je spreken en je alles zeggen wat ik van de Israëlieten verlang. Dus Mozes was heel vaak bij de ark. Niemand mocht er komen, Mozes wel. Geweldig. Staat ook in Numeri 7 vers 89. Telkens als Mozes de ontmoetingstent binnenging om met de Heer te spreken, hoorde hij een stem die tot hem sprak vanaf een plaats boven de verzoeningsplaat op de ark. Op de ark met de verbondstekst tussen de twee gerubs. Zo sprak de Heer tot hem. Dus Mozes die sprak met God. God was daar aanwezig. Mooi hè? Dus Mozes was een uitzondering. Nu is er nog een bijzondere koning. Die ook een uitzondering was. David. Die kent de tabernakel van David. Hij is heel onbekend. Wat is de tabernakel van David? Even geduld hoor. De ark kwam in Silo. Ik ga aan deze kant jullie mikken. De ark kwam was in Silo en Eli was priester. En ze hadden oorlog met de Filistijnen en dat ging fout. En op dat moment zeiden ze, de ark van God moet mee. Als God met ons meegaat, gaan we winnen. Hebben ze de ark meegenomen, maar de ark is buitgemaakt door de Filistijnen. Dus de ark was weg. De ark van het verbond, die was weg, die was bij een ander volk. Kun je je voorstellen dat God woonde op dat moment bij een ander volk. En dat zie je ook, want hij kwam in een andere tempel. Maar dat is een prachtig verhaal wat er gebeurde. Want in die tempel heeft hij alles op de kop gezet. Lees maar eens na. Maar wat gebeurt er? Uiteindelijk gaat de ark terug na een 7, 8 maand. En de ark die komt terug. En de ark die gaat niet terug naar Silo. De ark die gaat naar Kiriat Jearim. Eerst komt hij nog in een ander dorp. En in dat dorp denken de bewoners, yes, ark. En ze trekken de verzoendeksel open, ze kijken naar de wet en ze sterven ter plekke. Want dat is wat God zegt, als je naar de wet kijkt, zonder bloed, zul je sterven. Dus als je bij God komt zonder bloed, zonder, nou, voor ons nu, Jezus, dan zul je sterven. Je bent dus die verzoendeksel nodig. Wat gebeurt er dus? Die ark komt terug in Kiriat Jearim. Dus de mensen blijven gewoon offeren, ze blijven handen wassen, ze blijven alles doen. En ik denk, daar staat de Bijbel, zegt dat ik zeg, maar hoe is dat geweest in het heilige der heiligen? Hoe hebben ze dat 80 jaar lang geweest? Hoe hebben ze dat gedaan? Maar de ark stond in Kiriat Jearim, op een andere plaats. En wat gebeurde toen David koning werd? Toen staat de tabernakel, Silo, er staat nog een keer dat hij in Nob stond. Hè? David kwam in Nob, die at van de toonbroden. En later staat hij in Gibeon. Maar de ark staat er niet. En David die wordt koning. En op het moment dat hij koning wordt in Jeruzalem. Is het eerste wat hij zegt van. Ik wil de ark van het verbond. Die wil ik naar Sion. Naar de berg Sion halen. En hij bidt ervoor. En dan gaat hij de ark halen. Eerst gaat het fout. Niet omdat hij die naar Jeruzalem mocht halen. Maar hij hield ze niet aan zoals God het wilde. De tweede keer haalt hij de ark naar Jeruzalem. En in Jeruzalem maakt hij zelf een nieuwe tent. Een nieuwe tabernakel. En er is een tent geweest zonder voorhangsel. Die tent wordt niet omschreven met voorhangsel. En op dat moment als David de ark dan naar Jeruzalem haalt, dan blijft de tabernakel blijft in Gibeon. Dan staat de ark van het verbond in Jeruzalem en dan stelt hij 4000 muzikanten aan. 4000. En van die 4000, 288 zangers, mensen die goed kunnen zingen. Ik zou niet meedoen. 288 zangers. Dat doet hij in groepen van 4. Het maakt 24 teams van 12 mensen. Hey, openbaringen. De 24 oudsten aanbidden voor de troon. Klopt, hè? Dus David, wat een profeet. Hè? Die stelt dus 24 zangers aan. 24 groepen leiders. Met 12 mensen per groep. Dus 288. En die zangers die moeten dag en nacht God loven en prijzen. Dat was niet door Mozes ingesteld. Dat was wel muziek. Maar David wist, als ik ga lofprijzen, als ik ga aanbidden, dan komt Gods heerlijkheid. En kijk eens, koning David, het gebied van Israël is nog nooit zo groot geweest. Hij is nog nooit zo ver uitgespreid. David is de grootste koning. Hij was zo groot dat Jezus zegt, en jouw koninkrijk is voor eeuwig. Jouw koninkrijk is voor eeuwig. Weet je, dat God heeft dat persoonlijk tot David gezegd, zo wil ik dat. En David stond er open voor. Dat is de tabernakel van David, lofprijs en aanbidding. En God die troont op onze aanbidding. Als wij hier vanmorgen, hè. We worden meegenomen in aanbidding. Weet je, we worden niet meegenomen in het zingen van liedjes. Daar begint het vaak wel mee, lofprijs. Maar aanbidding is in Gods heerlijkheid komen. Want God die troont daarop. En dan gaan de grote dingen gebeuren. In jouw leven, in mijn leven, in onze omgeving. Oké, David's tabernakel. Wat gebeurt er? Jezus. Jezus wordt geboren. Want God wist, die tabernakel moest elke dag offers gebracht worden. De priesters stonden tussen de mensen en God in. En uiteindelijk was het Gods bedoeling om bij de mens te wonen. Eigenlijk om in de mens te wonen. Ik vergeet één ding te zeggen. De tabernakel van David, toen Salomo koning werd, heeft hij de tabernakel en de ark van het verbond weer samengevoegd. Dus hij is teruggegaan naar de oude setting. Behalve de lofprijs en aanbidding heeft hij laten staan. Want Jezus geboren. En Jezus is de Zoon van God. Jezus was de hoogpriester. En hij kwam op deze aarde. Hij zei, weet je, ik ben het lam van God. Dus Jezus, die kwam niet met de lam, maar die kwam zelf de tabernakel in. Hij zegt, weet je, gooi al die zonden van die mensen en al die dingen, gooi ze maar op mij. Zoals wij hier zitten, alles wat wij ooit verkeerd gedaan hebben, dat heeft Jezus op zich genomen. En zo kwam hij bij God de Vader, bij het brandofferaltaar. En hij kwam niet een lam waar hij de handen op legde. Nee, hij kwam zelf om zichzelf te geven. Jezus, die gaf zijn leven aan het kruis. En doordat hij zich aan het kruis gaf, zijn leven aan het kruis, met alle zonden van de hele mensheid op zich, heeft hij in één keer verzoening gebracht, voor eens en voor altijd. Mooi, hè? Dus het brandofferaltaar van de tabernakel, dat zou je nu het kruis kunnen noemen. Want we hebben geen tabernakel meer. En op het moment dat Jezus zijn leven gaf en stierf, was het gordijn voor het heilige der heiligen, dat scheurde van boven naar beneden in tweeën. Van boven. God liet hem scheuren. Niet mensen, hè. Mensen hebben niks gescheurd. Van boven naar beneden. In feite zegt God van, weet je, zo, het gordijn, dat mag weg. En jullie mogen weer teruggaan. Het gordijn is nu weg. Dankjewel. Hey. Dat betekent dat in het heilige, dat de ark van het verbond stond open in het heilige. Dus voor de priesters die binnenkwamen om te dienen, die kwamen in het heilige en daar stond de ark van het verbond. Terwijl Jezus stierf is het voorhangsel, dat is gescheurd. Maar de voorhangsel bij de voorhof is niet gescheurd, de brandofferaltaar is niet gescheurd. Dus voor de rest is er niks stuk gegaan. Alleen maar het voorhangsel. Weet je wat God daarmee wil zeggen? Dat het voorhangsel stuk gegaan is. Het ging hem erom om te laten zien, mensen, jullie kunnen dichtbij mij komen. Ik wil dichtbij jullie wonen. En je ziet ook dat de volgelingen van Jezus, die kwamen nog altijd in de tempel voor gebeden, voor offers. Maar er was nog iets cruciaals veranderd. Want toen Jezus zijn leven gaf. En dat staat ook in Petrus. Wij zijn een priesterschap van gelovigen. Dus iedereen die Jezus volgt is een priester. Dus je hoeft niet meer bij het brandoffertaal te komen van bij het kruis. En dan neemt een priester het over en die gaat het heilige binnen. Nee, wat zegt in feite de Bijbel? Op het moment dat Jezus stierf, er was eenmaal was voldoende voor alle zonden. Dus dan kom je dus. En dan pak ik de beeld van de tabernakel. Hè, maar God die woont in ons. Maar dan pak ik de beeld van de tabernakel. Dan kom je dus binnen. In de voorhof. En dan zie je daar het kruis. Dan zie je daar Jezus. En Jezus zijn lichaam is gegeven. Hoeft niet weer geofferd te worden. Zeggen, Heer Jezus, dank u wel dat u voor mijn zonde gestorven bent. Plus je moet door de voorhof. Jezus zegt, de weg is breed en de weg is smal. Breed, 10 meter breed, maar zo smal. Want als ik hier binnenkom in de voorhof, heb ik te maken met de wetten van het koninkrijk. Vinden we lastig. En de regels van God. Dus ik moet me onderwerpen. Heer God, u bent koning. Ik accepteer u als de grootste baas in mijn leven. Ik onderwerp me, ik kom bij het kruis en ik accepteer dat Jezus ook voor mij zonder gestorven is. Dan moet je persoonlijk moet je dat doen. Kun je maar één keer doen. Zeg van, Heer Jezus, ik onderwerp mij. Helemaal, dank u wel voor uw offer. En dan mag je verder gaan als priester, want ook, dan ben je als christen priester. Ook ik loop door de samenleving heen, handel en wandel is niet altijd zuiver. Dus dan kom ik weer bij het wasbekken. En wat is het wasbekken? Dan staat het woord is het wasbekken. Dus ik ga, kom bij het wasbekken en ik lees in de Bijbel. En dan zie ik van, wow, dit is een spiegel van mezelf. Ik zie mezelf en denk, oei, oei, oei Jan. Jouw handel en wandel is niet zoals Jezus het bedoeld heeft. Maar in de Bijbel zie ik ook de spiegel van Jezus. Zoals Jezus was. En ik zie de spiegel van Jezus, ik zie hem van mezelf. En ik mag terugkijken naar het kruis. Ik zeg, Heer, dank u wel dat u ook voor mijn zonde gestorven bent. Dus je hoeft niet meer terug gaan. Je mag het belijden, maar Jezus is al voor die zonde gestorven. Je hebt het al. En dan mag ik doorgaan het heilige binnen. Mag ik het heilige binnen gaan? Ik moet me heiligen. En dan kom ik binnen in het heilige, loop ik tussen jullie door, want ik mag nu binnenkomen. En ik zie daar een kandelaar. En de kandelaar is van goud gemaakt, dat is het beeld van Jezus. En er staat, die moest gedreven worden uit één blok goud. En er staat dat de beeld van Jezus, de kandelaar, horen wij bij. Het is ook een beeld van de gemeente. Dus je gaat iets ontdekken van hoe heeft God de gemeente nou in gedachten? Hoe heeft God het, de VWG, maar ook al die andere kerken, ook die kerken samen in Groningen, al die christenen samen, wereldwijd. Hoe heeft God dat bedacht? Daar ga je iets van zien. En je ziet de toonbroden, de 12 toonbroden van de afhankelijkheid van God. En wat je ook ziet, want Jezus zei, ik ben het brood dat uit de hemel komt, jullie moeten mij eten. Dus geestelijk voedsel moet je hier halen. En ik zie ook dat reukoffer-altaar daar, waar ik God kan aanbidden. Dus niet met mijn verlanglijsten, Heer, ik heb nodig. Maar zeg je van, Heer, dank u wel. U bent geweldig, u bent groot, u bent machtig. Wow, ik ben onder de indruk. En dan kom je dus ook bij de ark van het verbond en God gaat spreken. Mooi. Weet je wat het verschil is tussen dit eerste deel en het tweede deel? Hier gaat het nog over jouw zonden en reiniging. En hier gaat het om de aanwezigheid van God. En wat gebeurt er heel vaak? Je pakt even de voorhof. Heel veel mensen die komen binnen bij de voorhof. Er is een categorie die zegt, het kruis moet buiten de voorhof. Met mijn regels ga ik Jezus dienen. Herkenbaar? Ik wil Jezus wel dienen, maar met mijn voorwaarden, zoals ik het wil. Dus ik kom niet binnen, ik trek het brandoffer, ik trek Jezus naar buiten en ik doe het op mijn manier. Eventueel trek ik het wasdekken nog naar buiten, de Bijbel, ik doe het allemaal op mijn manier. Jezus zegt, nee. Als je echt in mijn koninkrijk wil komen, moet je je onderwerpen. De tweede is dat je bij het kruis komt, dat je bij het kruis blijft hangen. Hij zegt, het kruis staat centraal. Maar dat is niet wat God bedoelt. God zegt, nee, weet je, ik wil dat je verder komt. Het feit dat ik voor je zonde ben gestorven, wow, heerlijk. Daar ben ik blij mee. Dus dat wil God. God wil dat je verder gaat. Dat je de volgende stap zet. Dat je komt bij het wasbekken. Dat je komt bij Gods woord. Dat je erin verdiept. En hoe meer je je spiegelt in Gods woord. Hoe meer je God in de ogen kijkt. In de Bijbel. Hoe mooier je wordt. Dan gaat je God diep in je leven werken. Dan ga je leven veranderen. En heiligheid is niet leven zonder zonde. Maar heiligheid is meer van God in jou. Want op het moment dat ik in de Bijbel lees, denk ik van, oei Jan, uit mijzelf lukt het niet. En ik word er klein van, ik word er neder van. En ik ben zo dankbaar voor Jezus die aan het kruis, die voor het kruis is gestorven. Maar je kunt ook hier blijven. Bijbel lezen, kruis. Bijbel lezen, kruis. Weet je, snel weer eruit, druk in de samenleving, hup, kom je weer binnen. Kruis, dank u wel, Heer Jezus, Bijbel lezen. Weet je, je kunt dus heen en weer gaan rennen in je leven, dat je niet verder komt. En wat zegt Jezus? Zegt Jezus, het is mijn verlangen dat je nog een stap verder komt. Het is mijn verlangen dat je dus verder komt en dat je dus het heilige ingaat. Hier gaat het om dat je verlost wordt van de zonde. Dat je gereinigd en geheiligd wordt. Maar hier wordt het, dan draait het niet meer om jou, om jouw aanpassing, maar hier draait het om Jezus. Jezus zegt ook, vlak voor je weggaat, weet je, ik moet gaan, dan komt de Heilige Geest, want dan pas kan ik in jullie terugkomen. Dus als de Heilige Geest in je woont, je hebt de kandelaar, en de Heilige Geest die laat je dingen zien van die kandelaar, die laat je zien van, hoe heeft God de gemeente bedoeld? Hoe is dat gegaan? Terwijl zo'n prachtige kandelaar gemaakt wordt, dat wordt gehamerd. Dat betekent dat je met soms met pijn naar binnen loopt, en dat God jou misschien laat zien, weet je, ik heb die pijn niet kunnen voorkomen, maar ik heb er wel iets moois mee gedacht, dan ga je dat zien. Weet je hoe ik dat weet? Ik weet het uit mijn eigen leven, dat ik soms pijn zie, waar God iets moois van maakt. Maar ik zie mensen om me heen die het recht hebben om ontzettend boos op God te zijn, om wat te hebben meegemaakt. Maar die komen binnen en die zeggen, weet je, ik proef Gods aanwezigheid. Die zie je Gods vrede, Gods mooiheid in hun leven. De kandelaar. En het brood, weet je, dagelijks zorgen dat je van Jezus eet. Wij eten vaak 3 keer per dag om gezond te blijven, plus alle tussendoortjes, lekkere ijsjes, noem maar tussendoor. En God zegt, nee, als je voor de eeuwigheid, dan moet je investeren in eeuwig voedsel. Je moet mij eten, dus je moet Bijbel lezen, je moet Jezus binnen laten komen. En een reukofferaltaar zijn, dat is aanbidding, dat is het aanbidden van God. Dus niet vertellen van, oh, hier ben ik zonder, nee, Heer, dank u wel voor wie u bent, voor wat u hebt gedaan, wat u hebt gedaan in het volk Israël, wat u in het verleden hebt gedaan, wat u in mijn leven hebt gedaan, wat u in mensen doet. Dus aanbidding is gewoon dicht bij God komen. En als je dat doet, dan ben je in de aanwezigheid van God. En als je er niet op gericht bent van, Heer, ik ben hier, want ik moet een antwoord hebben, dan gaat God gaan spreken. En weet je waarom God dit zo bedoeld heeft? We moeten God lief hebben boven alles en onze naast als onszelf. Dus als we in de heerlijkheid van God komen, als we in de heerlijkheid van God zijn, in het heilige, weet je, dan gaan we God aanbidden. Het draait niet meer om jezelf. Je gaat op de juiste manier van jezelf houden, want er hoort echt een nederige houding bij, op je knieën. En dan ga je liefde krijgen voor je naaste. Dat heb je ook in de voorhoofd. Maar je krijgt nog meer liefde. Weet je, geen oordeel, maar liefde voor mensen. Mensen die verwijderd zijn van God, omdat jij hebt iets meegemaakt. Wat je hier hebt meegemaakt. In het heilige, of in het heilige der heiligen. Dat neem je mee als je naar buiten gaat. Dan kom je in de samenleving. Dan maakt niet uit waar. En dan wordt die liefde wordt zichtbaar. Want dat is Gods bedoeling. Zijn liefde zichtbaar door jou heen. Yes. Jullie mogen gaan zitten. Wow. Dankjewel. En ik weet niet wieveel van jullie zeggen, weet je, deze ervaring ken ik. Misschien zegt, jongens, ik sta er soms regelmatig buiten. Ik heb het kruis er buiten getrokken, het wasbekken er buiten getrokken. Op mijn manier wil ik God dienen. Kan, hè? Of je zegt, ja, ik ben een voorhof en ik ben met kruis bezig. Vergeving van zonde, kruis, vergeving van zonde, weet je, continu. Of zeg, ik ben in het heilige der heiligen. Weet je, en weet je waarom ik jullie dit vertel? Dat is niet van, oh, hier zit ik. Maar meer om een verlangen te creëren. Als ik naar mijn leven kijk. En dat is misschien wel het voorrecht om hier nu in te moeten lezen. Te verdiepen. Denk, Heer, dit is toch zo prachtig. En ik weet, ik ken momenten dat ik ontzettend dicht bij God was. Ik ken momenten dat ik, als je dan over dat brood hebt, dan voel je dat God in je leeft. En dan dagelijks eet je en je krijgt kracht en je wordt vernieuwd. En je leeft dicht bij God en je hebt liefde voor mensen. Maar ik ken ook de tijd dat het helemaal wegzakt. Dan vindt er wat plaats in je leven. Of je bent druk, of je bent moe, en dan sta je voor het voorrang, en denk je, ach God, weet je, dat kost veel tijd, ik ga weer, weet je. Want door pijn, of door drukte, of door moeheid, ga je niet door het voorrang zo heen. Oh, ik herken dat zo. Ik hoop maar één ding. Dat jullie vanmorgen een verlangen hebben, van wow, dit is mooi. Maar zo heeft God het bedoeld. Ik wil voorbij het kruis, ik wil voorbij het wasbad. Ik wil in het heilige, want dat heb je allemaal al ontvangen. En ik moet mezelf soms onder handen nemen om in het heilige te komen. Ik moet er tijd voor maken. Ik heb het soms in de gemeente tijdens aanbidding, daar word ik zo diep geraakt. En ik weet dat ik voor bepaalde personen één keer tijdens aanbidding hier één keer moet bidden. En ik denk, Heer, wat is dat? En dan bid ik en er zijn mensen waar ik veranderingen zie. Relaties die hersteld zijn omdat ik hierbij bepaald ben. Dan weet ik gewoon dat ik in het heilige ben. Ik weet dat ik het thuis soms heb. Als je stille tijd houdt. Je leest je Bijbel. En ik ben zelf niet een geweldige zanger, dus ik zet muziek op. Maar ik ben zo diep geraakt. En dan voel ik Gods liefde. Weet je, met het verlangen om God te dienen. Om dichtbij Hem te zijn. En ik weet ook dat er soms mijn gevoel niet wil. Anderhalf week geleden zat ik in een dienst en ik had er geen zin in. Ik heb maar één ding geleerd. Jan, ga je tongen bidden voor jezelf. Doe nu. En binnen 2-3 minuten is mijn depressieve bui was over. En ik denk, oké, hier, hier ben ik. Want dit is wat ik wil. Bij mij werkt dat. Dus over iedereen zullen er andere wegen zijn. Om dicht bij God te komen. Maar het is zo belangrijk dat je het verlangen hebt om in Gods heerlijkheid te zijn. Gewoon eens een vraag. Waar sta jij? Sta je buiten de voorhof? Of sta je al binnen de voorhof? Bij het kruis, vergeving, reiniging, wasbekken. Zeg je, weet je, ik zit vaak in het heilige. En dat doet mij naar meer verlangen. Ik wil iets meer van God zien in mijn leven. Als God in mijn leven zichtbaar is, als ik iets proef van God, als ik er ben om Hem te aanbidden, dan weet ik dat er dingen veranderen in mijn omgeving. Niet omdat mijn omgeving verandert, maar omdat ik verander. En vaak zie je dat je omgeving verandert. Wil je dat bent vast naar voren komen? Ja. Waar sta je? Ik heb 3 vragen. En de eerste is, stel dat je zegt, ik sta daar buiten, maar ik wil naar binnen. Heer, ik wil me onderwerpen. In Jezus, ik ben uw offer nodig. Ik heb het gewoon niet geweten. Het is toch wat ik verlang. Doe ik een oproep voor. Dat is de eerste. Vooral als het voor jou de allereerste keer is. De tweede is, je zegt, ik zit in een voorhof. En bij het brandofferaltaar hoort 2 dingen. Nee, Jezus is gekruisigd. Maar ook jij mag je laten kruisigen. Dan weet je wie dat doet, dat is gewoon doop. Doop is onderdompelen, je oude mens afleggen en je nieuwe mens opstaan. Je oude mens wordt gekruisigd. Weet je dat God bidt? Heer, dank u voor het feit dat ik me gedoopt heb. Die oude mens heeft geen recht op mij. Die oude mens van mij is dood, dood, dood. Er is een nieuwe mens in mij. Is er nog strijd? Ja, die is er. Dat is ook de waarheid. Maar die oude mens bij mij is dood. Je zegt, jongen, dat is mijn verlangen. Dat teken, die doop. Ik wil me laten onderdompelen in Gods liefde. En ik wil zeker wel afrekenen met mijn oude mens. En dat teken van de doop, Romeinen 6, dat wil ik in mijn leven. Heer, hier ben ik. En de derde vraag is straks van, misschien is dat je zegt, ik zit hier, maar ik verlang zo naar die heerlijkheid van God. En Heer, hier ben ik, doet u het maar. Weet je, je moet beschikbaar zijn. Ik moet mezelf soms onder handen nemen, maar uiteindelijk moet de Heilige Geest het in je gaan doen. De Heilige Geest moet het in je doen, maar je moet er wel open voor staan. Weet je, dat is jouw zaak en Gods zaak. Dat is een mysterie. En als dat elkaar raakt, dan gaan er mooie dingen gebeuren in je leven. Wie van jullie zegt die allereerste oproep? Weet je, ik zal die keuze moeten maken. Gewoon te vragen te gaan staan. Dan zeggen, Heer, hier ben ik. Ik maak vandaag de keuze. Ik sta buiten de voorhof. En ik onderwerp me aan u en ik ben u nodig in Jezus. Dan mag je gewoon gaan staan. Dan ga ik voor je bidden. Is er iemand, weet je, hier word ik door aangesproken. Dit is mijn verlangen. En ik vraag het openlijk. En weet je waarom? Het is een grote stap. Maar het is een stap die in de hemel zichtbaar is en die voor ons zichtbaar is. En dan kunnen wij er voor jou zijn. Dan kunnen wij er voor jou zijn. Dus weet je, beste broer, zus, je hebt die stap genomen. Wat kan ik voor jou betekenen? Wie van jullie zegt, die stap ga ik nu nemen. Mag je nu gaan staan? Dat is een grote stap. Je mag er ook over nadenken. Die stap kun je ook thuis zetten door op je knieën te gaan. En Jezus aan te nemen. Ik heb een tweede vraag, de doop. Wie zegt, weet je, ik herken dat. Jezus is voor mijn zonde gestorven. Het wasbekken. Maar die oude mens van mij, dat teken van de doop, die onderdompeling. Dat is gewoon heel bijbels. Dat is toch een teken die ik wil toepassen. Heer, hier ben ik. Ik verlang ernaar. Wie zegt, dat ga ik doen. Dan mag je gaan staan voor je bidden. Verlangen naar de doop. Geweldig. Verlangen naar de doop. Verlangen naar de doop om je oude mens te kruisigen, op te staan in een nieuw leven. Zijn er nog meer mensen? Want het zijn grote keuzes, geweldig. Mag ik voor deze mensen een applaus voor het feit dat je dit doet? Blijf even staan. En ik doe dat niet omdat je zo geweldig bent. Maar ik doe dat omdat God die werkt dat door je heen. En ik wil je ervoor bemoedigen. Het feit dat je zegt, en Heer, hier ben ik. Want dat is wat ik wil. Die oude mens leg ik af. De nieuwe mens hier, die wil ik aandoen. Want als ik dan bij het wasbekken sta, dan kan ik zeggen, weet je, mijn oude mens is gekruisigd. Leugen, kop dicht, twijfel, weg, schuldgevoel, weg. Weet je, we moeten overwinnaars geworden. Overwinnaars van Jezus. En hoort deze stap bij. Is er nog iemand die zegt, weet je, ik laat me dopen. Blijf even staan, ik ga zo voor jullie bidden. Zeg, weet je, ik weet het, ik zit hier. Ik ga die keuze maken, yes. Halleluja. Heer Jezus, ik ga u bidden voor deze broers, voor deze zussen, voor de stap die zij gaan zetten, om zich te laten onderdompelen met u, Heer Jezus, in uw dood, en op te staan in een nieuw leven. Zij gaan een oude mens kruisigen, zodat het nieuwe van u, dat is er al, dat wordt zichtbaar, dat gaat leven. Halleluja, en ik spreek zegen over jullie uit voor deze keuze. Halleluja, amen. Als jullie na de dienst even naar de oudsten lopen, gewoon zeggen, weet je, of in de gemeente waar je nu lid bent, mag ook, dat je gewoon zegt, weet je, nu ga ik hem ook effectief maken. Ik ga laat me gewoon lopen. Ik ga deze stap zetten, geweldig, halleluja, prijs de Heer. Jullie mogen weer gaan zitten, beste broers en zussen. Wow. Wie van jullie zegt, weet je, ik zou verlangen om dichter bij God te komen? Het is gewoon mijn verlangen om die volgende stap te zetten. Misschien ken je het Heilige, ter Heiligen. Misschien ken je het niet en zeg je, Heer, hier ben ik, wilt u het in mij doen? Dan mag je gewoon gaan staan. En dan gaan we straks het lied Eer, u bent El Elohim zingen. Zeg, Heer, ik wil deze stap zetten. Mag je gewoon gaan staan, een zichtbare stap. Heer, ik wil meer van uw glorie zien. Laat mij uw glorie zien. Heer, laat me uw heerlijkheid zien. Heer, want u bent God. U bent het waard om aanbeden te worden. U alleen, Heer Jezus. Halleluja. U alleen, Heer Jezus. Dus je gaat staan voor Koning Jezus. Weet je, niet voor mij. Je gaat staan voor Koning Jezus. Koning Jezus, die gaat het in je bewerken. Want als je iets verlangt, als je uitstapt naar God. Als jij jouw stap zet, gaat God zijn stappen ook zetten. God houdt van mensen die dicht bij hem willen leven. Weet je, dat is zijn diepste verlangen. Een koninkrijk van priesters. Een koninkrijk van strijders. Een koninkrijk van overwinnaars. Niet omdat jij en ik zo goed zijn, maar we zijn nederig en willen bij God komen. En ik spreek ook over jullie uit. Zegen. Dat God jullie verlangen wat je in je hart hebt. Dat God dat gaat vervullen. Heel diep. Dat je mag ervaren wat het is om Gods liefde te ervaren. Dat je God mag leren aanbidden. Dat je niet gericht bent op jezelf, maar op wie God is. Dat God gaat spreken in jouw leven. Spreken in jouw leven. En ik bid ook voor iedereen die nu nog zit. Heer, u weet ook ieders verlangen. Want misschien ben je al lang in het heilige. Daar spreek ik uw zegen over uit, Heer. Voor deze mensen, voor deze geweldige broers en zussen die ook zijn blijven zitten. Die ook verlangen naar uw grootte. Maar wilt u ons dan allemaal openbaren. Wilt u uw glorie laten zien. Halleluja. We gaan zingen, aanbidden.
Thank you. hart te kennen en willen meer van Jezus. Maar ik denk, God wil ons ontmoeten op de plek waar wij zijn. En we hadden het van de week nog over het Thoma in glorie. Is dat niet een soort van, een smeken naar God of misschien zelfs een command. Ik weet het Nederlandse woord even niet. Maar ik denk, God wil zich tonen aan ons. Dat is niet iets van, nou, en God toont u zelf nou maar aan ons. Ik denk, God wil zijn majesteit, zijn heerlijkheid, zijn grootheid, zijn liefde, zijn genade. Hij wil dat aan ons tonen. En van de week had ik de nummers uitgezocht en ik ging slapen. En ik ging zo liggen en ik dacht, nog moet ik nog iets zeggen tegen de gemeente. En ik dacht, ik zag zo God als daar met zijn armen. En ik denk, hij omarmt ons echt met zijn liefde. God is zo groot en zo machtig. Kijk, en ik sta hier met mijn kleine armen, maar God heeft grote armen om ons allemaal vast te houden. En zijn liefde, daar wil hij ons mee zegenen. En ik wil jullie ook vragen om je hart open te stellen en Gods liefde ook echt binnen te laten.